Wij vervolgen vanmiddag onze catechismus en in verband daarmee lezen wij Romeinen 10 vanaf vers 5. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid die uit de wet is, zeggende: de mens die deze dingen doet, zal door dezelfde leven. Maar de rechtvaardigheid die uit het geloof is, spreekt aldus, zegt niet in uw hart: wie zal in de hemel opklimmen? Hetzelfde is Christus van boven afbrengen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Hetzelfde is Christus uit de doden opbrengen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart. Dit is het woord des geloofs, het welk wij prediken. Namelijk, indien gij met uw mond zult belijden de Heer Jezus en met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid en met de mond belijdt men ter zaligheid. Want de schrift zegt: een iegelijk die in hem gelooft, die zal niet beschaamd worden. Want er is geen onderscheid, nog van Jood, nog van Griek. Want eenzelfde is Heere van allen, rijk zijnde over allen die hem aanroepen. Want een iegelijk die de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in welke zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in hem geloven van welke zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: hoe lieflijk zijn de voeten dergenen die vrede verkondigen, dergenen die het goede verkondigen. Toch zijn zij niet allen het evangelie gehoorzaam geweest. Want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Maar ik zeg: hebben zij het niet gehoord? Ja toch? Hun geluid is over de gehele aarde uitgegaan en hun woorden tot de einde der wereld. Maar ik zeg: heeft Israël het niet verstaan? Mozes zegt eerst: ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En Jesaja verstout zich en zegt: ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden, degenen die naar mij niet vraagden. Maar tegen Israël zegt hij: de gehele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Zondag 25, vraag en antwoord 65 van onze catechismus is aan de orde. Zondag 25, vraag en antwoord 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, vanwaar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het Heilig Evangelie en het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Tot zover. Wij letten op een drietal aandachtspunten. In de eerste plaats de vraag naar het geloof. In de tweede plaats de werking van het geloof. In de derde plaats de versterking van het geloof. Dus de vraag naar het geloof, de werking van het geloof en de versterking van het geloof. Het gaat vanmiddag over de genademiddelen. En toen moest ik eerst maar denken aan die wonderlijke geschiedenis uit Johannes 5, dat water te Bethesda. In Bethesda lagen allemaal zieke mensen. En zo af en toe dan kwam er een engel uit de hemel, die raakte dat water aan, dan begon het water te bobbelen. En de eerste zieke die dan in dat water was, die werd genezen. Ik heb dat altijd toch maar een wonderlijke geschiedenis gevonden. Maar Calvijn zegt daar zo mooi bij, dat nu dat wonder wat zo af en toe daar gebeurde, een bewijs was van God. Dat hij zijn volk Israël nog niet verlaten had. Want het is natuurlijk al lang geleden dat de laatste profeet Maleachi onder het volk was opgestaan. En al die tijd leek het alsof God zich niet meer met zijn volk bemoeide. Maar als er dan weer zo'n zieke op een wonderlijke wijze genezen werd, als dat water dan weer in beroering kwam. Kijk, dan wisten de mensen, God heeft ons nog niet verlaten. En dan gaat de Heere Jezus die 38-jarige kranke beter maken. Die man die niet kon lopen, die al lang verlaten was door iedereen, die op eigen kracht natuurlijk nooit snel genoeg in dat water kon komen. Om te laten zien dat dat niet de enige bemoeienis is. En dat de Heer zijn volk weer ging opzoeken. Dus dat zo af en toe een zieke genezen werd, dat was een bewijs. De Heer heeft zijn volk nog niet verlaten, maar er komt nog meer. En nu mogen we denk ik vanmiddag zeggen, zolang er nog genademiddelen onder ons zijn, dan zijn dat tekenen dat God ons nog niet verlaten heeft. Als de prediking er nog is, als de heilige doop nog bediend wordt, als de tafel nog wordt aangericht, dan zijn dat stille getuigen. God heeft ons nog niet verlaten. Dat is al een boodschap. Als je misschien vanmiddag de wanhoop nabij bent. Je denkt, zou de Heer nog wel van ons afweten? Zou het voor mij nog kunnen? Volgende week hopen we dan nog eens extra te zien naast de prediking. God heeft ons nog niet verlaten. Dus, er is nog genade. Dat is toch al een machtige boodschap vanmiddag. Als we het gaan hebben over de genademiddelen die nog onder ons zijn, er is nog genade. Er is nog hoop. Ik weet wel, die man die daar al 38 jaar lag, die had geen hoop meer. Toen heeft de Heere Jezus hem opgezocht. Dus er ligt nog meer in het verschiet. Laat vanmiddag niemand wanhopen. Niemand. Want er ligt vergeving klaar. Er ligt genade klaar. Wat is dat eigenlijk, genade? Onverdiende goedheid van de Heer. Onverdiende goedheid. Had Israël het verdiend dat de Heer ze af en toe herinnerde dat hij zijn volk niet had verlaten? Want het leek toch nergens op hoe het eruit zag geestelijk in Israël. Maar de Heer bewijst zijn goedheid. Onverdiend. Wij kunnen ons toch zelf geen schouderklopje geven en zeggen, ja, maar dat het woord er nog is en dat de sacramenten nog bediend worden, dat komt omdat wij zo'n keurige gemeente zijn. Onverdiende goedheid. Dus als iemand alles verzondigd heeft. En als iemand belijdt, Heere, u zou het nooit om mij kunnen doen. Dan kan het nog. Wat is onverdiend? Als je nog met een schuldig hart in de kerk zit vanmiddag, dan kan het nog, want het is onverdiend. Dat betekent dat woordje genade. Genade is iets krijgen wat je niet hebt verdiend. Sterker nog, het is het tegenovergestelde van wat je hebt verdiend. Je hebt eigenlijk de vloek verdiend, je hebt de dood verdiend, je hebt de hel verdiend. Je krijgt de zegen. Je krijgt het leven. Je krijgt de hemel. Dus alleen al dat het woord er nog is. En dat de sacramenten nog bediend worden. Dat mag ons al hoop geven. Dat mag ons moed geven. Genade. Dat is vergeving. Voor alles wat je fout hebt gedaan. Voor de schuld die je hebt gemaakt bij God. Dus voor hele slechterikken. En het ligt klaar. Het is er. Het ligt klaar. Het is er. Het ligt klaar in de Heere Jezus. Het is in de Heere Jezus. We hebben het gezongen in Psalm 72. In hem een schat van zegeningen. Een schat van zegeningen. Daar raak je voorlopig niet op uitgekeken. Hoop ik dat niemand te goed is vanmiddag. Maar als we te goed zijn, halen we de neus op voor genade en dan laten we het liggen. Maar daar geef ik niks om. Maar het is het wel. Er is genade. Overvloeiende voor de grootste van de zondaren. Nou, nu heb ik de helft al uitgelegd van het woordje genademiddelen, waar we mee begonnen zijn, toch? Vanmiddag over de genademiddelen. Het woord, het gepredikte woord en de beide sacramenten, doop en avondmaal. Dat zijn genademiddelen. Wat is een middel? Je gebruikt een middel om een doel te bereiken. Om een doel te bereiken. Wat? Wil God genade kwijt? Ja. God wil die genade die klaar ligt in Christus, wil hij brengen in het hart van zondaren. Omgekeerd komt zo dadelijk natuurlijk ook aan de orde. Van waar komt dat geloof? God werkt middelijk. Het loopt er niet over. Ik zal er nog wel op terugkomen. Of hij dat anders kan. Nee, zo wil hij het. God wil zijn genade kwijt. Die er in Christus is. En nu stelt de catechismus dat wij alleen door het geloof deel krijgen aan Christus en aan al zijn weldaden. Als je geen geloof hebt, heb je ook geen geestelijk leven. Als je geen geloof hebt, dan kun je de Heere ook niet behagen, staat er in Hebreeën 11. Als je geen geloof hebt, dan ben je geestelijk dood. Je kunt wel ernstig zijn zonder geloof, dat kan wel. En je kunt nog wel een bepaalde bewogenheid hebben zonder geloof, dat kan ook nog wel. Maar zonder geloof is de mens dood. En zonder geloof is de mens machteloos. Als je geen geloof hebt, dan kun je niet zien op Jezus. Dan kun je hem niet aannemen. Dan kun je niet tot hem gaan. geloof, dat is onmisbaar. Want een waar geloof is daaraan te herkennen dat het altijd naar de Heer Jezus gaat. En dat het de Heer Jezus aanneemt. En niet laat liggen. Dus er is genade in de kerk. En het geloof neemt die genade aan. En ongeloof laat het liggen. Haalt zijn neus ervoor op. Heeft er geen belangstelling voor. Dus als je dat op je in laat werken, hè, aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, dus er is geen andere weg om te komen tot Jezus. Geen andere weg om hem aan te nemen. Geen andere weg om vergeving van zonden te krijgen dan alleen door het geloof. Want het geloof maakt mij één met de Heer Jezus. Verenigt mij met de Heer Jezus. Nou, dan is het logisch dat de catechismus ons vraagt, van waar komt dan zulk geloof? Hoe kom ik daar dan aan? Kijk. Of je hebt geen belang bij je zaligheid, dat kan. Dan stel je deze vraag ook niet. Maar als je wel belang hebt bij je zaligheid en je weet dat je alleen door het geloof de Heer Jezus deelachtig kunt worden, ja, dan wil je natuurlijk wel weten hoe je aan dat geloof komt. En God gebruikt middelen, hè? God gebruikt middelen. Oh, jawel. Hij kan gerust brood uit de hemel laten regenen, natuurlijk. Hij kan er gerust voor zorgen dat morgen heel Scherpenissen overal manna ligt. Dat kan hij. Maar de Heere zegt, dat doe ik niet. Jullie moeten gewoon zaaien en de tarwe maaien. En er wordt weer meel uitgehaald en er wordt weer brood van gebakken. Zo wil ik het. Van waar komt dan dat geloof? Van de Heilige Geest. Die het geloof werkt door middel van het woord. En het geloof versterkt door middel van woord en sacrament. Maar eerst van de Heilige Geest. Hij wordt de geest van het geloof genoemd. In 2 Korinthe 4. Dat betekent de geest die het geloof werkt. Dus wij worden niet met geloof geboren. Nou, zegt u Johannes de Doper dan? Nou goed, wij dan Johannes de Doper? Nee, nou, dan worden we niet met geloof geboren. De catechismus leert ons dat onze ouders ons ook niet geloof kunnen geven. Dat gaat niet. De Heilige Geest is de enige werkmeester en de enige auteur. Het komt van boven. Het is een gave. Heel duidelijk, Efeze 2, hè? Het geloof is een gave van de Heer. Ja, je hebt die schitterende tekst uit Johannes 6, hè? Een ieder, zegt de Heer Jezus, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Er staat ook nog wel wat voor. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die gegevenen die dan tot mij komen, die zal ik geenszins uitwerpen. Eerlijk is eerlijk. Ik weet nog wel dat iemand voor het eerst dat boekje van Bunyan las, Komst en Welkomst, dat hij toch dacht van, tjoe, dat had ik niet verwacht. Maar eerlijk is eerlijk, hè. Al wat tot de Heere Jezus komt, Maar dat zijn uiteindelijk de gegevenen van de Vader. Het geloof is een gave. U doet dat natuurlijk niets af van het bevel van geloof en bekering. Want dat bedoelt de Bijbel helemaal niet. Wij gaan zo makkelijk de verkeerde kant op. Als we zeggen, ja, dat geloof is een gave, dat moet je geschonken worden. Oh nee hoor, er klinkt ook een bevel. Gelooft het evangelie. Bekeert u en gelooft het evangelie. Nee, de Bijbel zet ons altijd met de rug tegen de muur. Als je geen geloof hebt, dan heb je te zorgen dat je het krijgt. Dus laat niemand dat het geloof een gave is vanmiddag misbruiken en denken dat hij er onderuit kan komen. Nee, nee, want er is ook bevel. Bekeert u en gelooft het evangelie. Wat betekent het dan dat het geloof een gave is? Nou, heel eenvoudig, je hoeft er niks voor te doen. Je hoeft er niet voor te werken. Je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft er niet wat voor te betalen. Koopt zonder geld, zegt Jesaja. En wij weten best nog wat dat is, hè. Kopen zonder geld, dat is ruilen. Dat is ruilen. En wat wil de Heere Jezus dan eigenlijk terug? Hij wil onze zonden. Hij wil dat we ze eerlijk vertellen. Hij wil schulderkentenis. Hij wil schuldbelijdenis. Hij wil dat we als een bedelaar onze hand ophouden. Dat wil hij. Dus voor geloven, dat hoef je niet te betalen, want dat zou onbetaalbaar zijn. Daar heeft de Heere Jezus zelf voor betaald. Dus dan zou je de eeuwigheid bezig zijn om geloof te verdienen. En dan zou je er nooit aan toe kunnen komen om te geloven. Het is om niets. Kijk. Weet je wanneer dat een wonder wordt? Als je erachter komt dat je vanuit jezelf geen greintje geloof hebt. Want dat denken we soms. Maar we hebben geen greintje geloof. Het is echt zo. Ik hoop dat je echt uit ervaring weet. Maar dan vanuit een stukje benauwdheid. Geloven. Ik kan het niet. Hoe moet dat? Diezelfde Bunyan. Dat heb ik vaker gezegd. Hè? Hij zei, ze hadden net zo goed kunnen zeggen. Pluk maar een ster van de hemel. Maar wat is het dan wonderlijk als de Heere Jezus komt en hij brengt geloof mee. En hij legt het in je schoot. Of je er niks voor te doen. Of je er niks voor te betalen. Van waar komt dat geloof? Van de Heilige Geest. En dan zegt Calvijn er nog iets heel moois over. In zijn definitie van het geloof. Hij zegt, geloof, dat is een zekere en waarachtige kennis van Gods godgunstigheid jegens ons. En dan het laatste stukje, die de Heilige Geest aan ons verstand openbaart en in ons hart verzegelt. En in het Frans zegt Calvijn dan, het erin drukt. Dus verzegelen, dat wil zeggen, hij drukt het erin. Dan zal dat wel niet buiten je omgaan, hè. Dat is Calvijn. Want we hopen zo dadelijk te zien dat de uitwendige prediking niet genoeg is. Maar het is nodig dat de Heilige Geest dus dat woord aan ons verstand openbaart. En dat hij het vervolgens in ons hart drukt, zodat je het zeker, zeker weet. Van waar komt zulk geloof? Wees nou eens eerlijk, hè? Heb je die vraag al eens gesteld voor jezelf? Dat is een tijd geweest in je leven dat je er verlegen om was. Van waar komt nu dat geloof? Hoe kom ik daar nu eigenlijk aan? Onze tweede gedachte. De werking van het geloof. Het antwoord luidt van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Dus het woord wordt naar voren geschoven. En dat is niet zonder reden. Want de catechismus heeft te maken gehad, die catechismus werd opgesteld met Rome. En Rome vond dat woord helemaal niet zo belangrijk. Rome vond de sacramenten eigenlijk veel belangrijker. Rome zei met de sacramenten, dan wordt elke keer een beetje genade ingestort. Dat is zo ongeveer genoeg. Dus de preekstoel die staat in de Romeinse kerk ook altijd aan de zijkant en niet centraal. Maar de reformatoren hebben die prediking juist centraal gesteld, naar voren geschoven. En dan had je nog hele overgeestelijke mensen, de dopersen, die hadden ook niet veel met het woord. Die hadden zomaar wat in een hoekje te mediteren. En die hoefden ook niet samen te komen in de kerk. En dan kregen ze bijzondere openbaringen, inzichten, verlichting. En dat was het. Dat was bijzonder. Maar allemaal buiten het woord om. Daarom schuift de catechismus het woord naar voren, omdat de Bijbel zelf dat doet. Er is nog iets wat ons opvalt. De catechismus die redeneert niet over de Bijbel, maar de catechismus stelt het woord centraal en neemt de Bijbel tot uitgangspunt. Dat is ook niet meer vanzelf. Dat is denk ik ook nooit zo geweest, maar in onze tijd is dat ook niet meer vanzelf. Het gaat erom dat het woord gezag gaat krijgen in ons leven. Wij zijn gewend geraakt aan een geest die zegt, ja, maar ik vind en ik denk, ik meen, ik zie dat toch anders. Nee, maar het woord moet gezag hebben op alle terreinen van het leven. Dat zie je, waarom raakt onze samenleving zo losgeslagen? Omdat wij het woord hebben losgelaten. Dus dat gezag dat het woord heeft, daar wordt aan geknaagd. Ja, daar is de duivel al mee begonnen in het paradijs. Is het ook dat God gezegd heeft? Kijk, als straks de catechisaties weer beginnen en ook waar we staan in de samenleving, dan gaat het er altijd om dat wij denken vanuit het woord. Alzo spreekt de Heere, Heere. Kijk, en dat is wat de catechismus hier doet. Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Dan wordt hier naar gevraagd of wij dat fijn vinden. Nee, dat is de weg. Het woord dat wordt naar voren geschoven. Het woord dat heeft gezag. En nog iets, hè? Wij zouden misschien vandaag aan de dag al gelijk zeggen, ja, dat zegt de catechismus nu wel zo stellig, maar kan de Heere dat ook niet anders? En dan denken we bijvoorbeeld aan babytjes, hè. Die kunnen natuurlijk nog niet mee naar de kerk om de preek te horen, maar die begrijpen er helemaal niets van. En neem dan bijvoorbeeld mensen die geestelijk gehandicapt zijn, die begrijpen er vaak ook helemaal niets van. Of misschien nog wel meer dan wij. Maar goed, voor die mensen kan het toch niet dat het geloof gewerkt wordt door de verkondiging van het heilig evangelie. Het gaat er niet om wat de Heere allemaal kan. Zeker kan de Heere op een bovennatuurlijke wijze dat geloof werken. Want of hij dat nu werkt door de verkondiging van het evangelie of niet, dat blijft een even groot wonder. Toch? We hebben toch gelezen in Jesaja, niet allen? Waarom de een dan wel en de ander niet? Waarom heeft Israël zich door de eeuwen heen in het merendeel verhard? En waarom is het woord naar de heidenen gegaan die het graag hebben aangenomen? Dus als dat geloof wordt gewerkt, dan is dat een groot wonder. En wij vanmiddag zijn gehouden aan de verkondiging van het heilig evangelie, om de eenvoudige reden dat de Heere dat zo wil. Daar komen ze heen bijvoorbeeld. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid. Zo wilde de Heer het. Dus dan moeten wij ons niet afvragen of de Heer het ook op een andere manier kan. Hij zegt, zo wil ik het, door het woord. En we hebben het ook samen gelezen uit Romeinen 10. Hoe zullen ze in hem geloven van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? Dus als de apostel zegt dat het geloof uit het gehoor is en het gehoor uit het woord van God, dan bedoelt hij dat in verband het gepredikte woord van God. Dus het is Gods gewone weg, zo wil hij het, daar hebben wij mee te maken, dat hij dat geloof gaat werken door middel van de prediking van het evangelie. Dat zongen we toch samen uit Psalm 98, dat heil heeft hij ons doen verkondigen. Maar als God dat niet had gedaan, dan hadden we er nooit van gehoord. Kun je niet geloven? Als God zich niet had bekendgemaakt, dan hadden we zijn naam niet kunnen aanroepen, zegt de apostel. Dus de Heer gebruikt de prediking van het heilig evangelie om dat ware geloof te werken. Daarom gaat de prediking aan het geloof vooraf. Heel eenvoudig voorbeeld van die blinde Bartimeus die aan de weg zat en die geroezem ons hoort, geluiden, stemmen, en hij vraagt, wat is er toch aan de hand? En dan wordt hem verteld, Jezus de Nazarener komt voorbij. Dus ongewild gaan die mensen Jezus prediken. Ah, je hoort al in de benaming Nazarene dat ze niets met Jezus op hebben en dat ze met verachting op hem neerkijken. Waar, zegt later de apostel, of Jezus nu onder een deksel of zonder een deksel verkondigd wordt, als hij maar verkondigd wordt. Moet je toch zien, hè? En dan gebruikt de Heilige Geest die verkondiging door die mensen. Jezus de Nazarener. Wat, denkt Bartimeus? Jezus de Nazarener, die kan mij gelukkig maken. Die kan mij ziende maken. En dan gaat hij roepen. Jezus, zoon van David, ontferm u mijner. Nou, dat is de bedoeling van de prediking. Dat we gaan roepen. Jezus. En hoe zullen we roepen als hij niet verkondigd wordt? Jezus, waar bent u? Ontfermt u mijner? Zo wil de Heilige Geest dat. Eigenlijk eenvoudiger. Zo wil de Heilige Geest dat. En wonderlijk genoeg brengt de Heere dat woord bij Bartimeus. Terwijl wij schuldig zijn om ons in de weg van de middelen te stellen en onder dat woord te zijn. Ten alle tijden. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Eerst de prediking en daarna het geloof. En dan alle bijzondere verhalen die nog echt zijn ook, die laten we nu maar liggen. Want wij hebben hier te maken met de orde die God stelt. Nou, Rome, dat heb ik al gezegd, die vindt de sacramenten veel belangrijker. Ik zeg het met verdriet, wat ik ook geschreven heb. De vorige bijbellezing heb ik toch wel avondmaalgangen structureel gemist. Zijn we dan rooms dat we liever de sacramenten hebben dan de verkondiging van het heilig evangelie? En als wij ons niet stellen in de middelen van de prediking, geven wij daarmee dan niet te kennen dat we eigenlijk het ware geloof niet willen hebben? Dat ons Jezus niets uitmaakt? Wij moeten ons eens afvragen of we nou echt God onder ogen kunnen komen, terwijl we dat eerste genademiddel verachten. Je moet onszelf afvragen, zitten we zondags wel serieus in de kerk als we door de week het woord verachten? Volgens mij hapert er dan iets. Natuurlijk geloof ik dat er altijd een keer echt iets kan zijn dat we verhinderd zijn. Daar loopt het niet over, hè. Maar dat we het eigenlijk vanzelfsprekend vinden dat we er niet zijn. En dat we zoveel andere prioriteiten stellen. Maar alleen door het geloof worden wij Christus deelachtig. Zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Dan zouden wij toch alles op alles zetten om dat geloof deelachtig te worden. Daarom moeten wij zijn onder de prediking. Want de Heilige Geest wil die belofte aan ons openbaren en in ons hart verzegelen. Dus de catechismus laat ons duidelijk zien, daar moet je zijn. Onder de prediking en nergens anders. Als het woord verkondigd wordt, waarom ook eigenlijk niet? We zijn ermee begonnen. De genademiddelen, er is nog genade. Het kan nog. Onverdiende goedheid, dus al heb je nog zo'n berg met schuld, dan alleen al dat die prediking er is, dat de klokken luiden, dat de kerkdeuren opengaan. En zeg je, het kan nog, al ben je nog zo'n zwarte zondaar. Ik ga er zitten, want het kan nog. Zijn we dan zo onverschillig als het gaat om onze zaligheid? Kan toch niet? Daar moet je zijn, zegt de catechismus, als het ware. Van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging van het heilig evangelie. Kijk, nu is het niet zo als je in de kerk zit dat je ook automatisch geloof krijgt. Wat het allemaal vanzelf gaat. Zoals ook Rome leert bij de sacramenten. Hè? Als je de doop en het avondmaal en al die andere sacramenten gebruikt, dan krijg je automatisch, nee. Dat hebben we duidelijk genoeg gelezen. Dat heb je duidelijk genoeg gezien in de schrift. En misschien ook nog wel ervaren. Dat je jaar en dag onder de prediking hebt gezeten en dat het woordje geen nut deed. Waarom niet? Omdat het met het geloof niet gemengd was, staat er in Hebreeën 4. Dus als je hier ongelovig zit, dan verwerp je dat woord. Het is niet automatisch de Heilige Geest met eerbied gesproken. Die moet daarbij komen. Hoe komt dat nu dat het woord geen kracht doet? O, de reden ligt in de boosheid van de mens. Omdat we altijd geneigd zijn om Gods genade te verwerpen. Nu is er nog een vraag. Waarom zegt de catechismus nu de verkondiging van het heilig evangelie? Want wij weten toch dat het woord niet alleen evangelie bevat, maar ook de wet. We zeggen altijd, wet en evangelie moet ons verkondigd worden. De catechismus heeft ons dat trouwens zelf geleerd. Denk alleen maar aan zondag 2. En straks, dan komt achter in de catechismus het nog weer een keer aan de orde. Waarom moet die wet zo scherp gepredikt worden? Omdat we ons hoe langer hoe meer zondaar weten en des te meer alleen maar zullen steunen op de Heer Jezus. En het lijkt wel of nu de catechismus de wet overslaat. Het geloof wil de Heilige Geest werken door de verkondiging van het heilig evangelie. Ja, dat is bijbels. Romeinen 1, het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid, staat er. En in Galaten 3 schrijft de apostel, zeg mij eens, heb u het geloof ontvangen uit de prediking van de wet of uit de prediking van het geloof van het evangelie? En de vraagstelling is haar te beantwoorden. Nee, geloof kregen we toen het evangelie werd gepredikt. Jazeker, want het evangelie heeft een schenkend karakter. Het evangelie deelt uit aan de grootste der zondaren. Het evangelie geeft om niets. Het evangelie stelt geen voorwaarden dan het geloof dat de Heere ook nog schenken wil. De wet die eist. De wet kan je nooit geloof geven. De wet die, als er alleen maar wet is, dan zou je eigen tot de wanhoop gedreven worden. Maar het evangelie, dat is de blijde boodschap van Gods genadige gezindheid jegens ons. Voor de wet schrik je alleen maar terug. Dat is de donder van de Sinaï. Dat is de heiligheid en de majesteit van God. Die wet die moet mij veroordelen. Die wet die moet mij vervloeken. Nee, daar krijg ik nooit geloof. Maar in het evangelie openbaart God zich als een God die mildelijk geeft en niet verwijt. Dus vandaar, door de verkondiging van het heilig evangelie. Dat wil niet zeggen dat daarom de wet niet gepredikt moet worden. Ik zal twee citaten geven van Luther uit de brief aan de Galaten. Ik zet ze trouwens ook in de kerkbode, kunnen we ze thuis ook nog weer eens rustig nalezen. Daarom moet God die hamer de wet gebruiken die stuk slaat, verbrijzelt en vermorzelt en volledig teniet doet. Dan gaat het ondier eraan met zijn ijdel zelfvertrouwen. Zodat het tenslotte van zijn ongeluk moet leren dat het verloren en verdoemd is. Als dan het geweten zo door de wet geschokt is, is er ruimte voor de leren van het evangelie en voor de genade. Nou, dat lijkt me toch heldere taal. Dat heeft natuurlijk niks te maken met voorwaardelijke prediking of zo. Wel, nee. Luther zegt heel eenvoudig, als je niet bearbeid bent door de wet, dan is er helemaal geen ruimte voor het evangelie en voor de genade. Glashelder. Nog een citaat. Het ware gebruik van de wet is dat ik moet weten dat ik door de kennis, dat ik door de wet tot kennis van de zonde gebracht en nederig word. Om zo tot Christus te komen en de rechtvaardigmaking in het geloof te ervaren. Dus laten we het maar zo zeggen, er is voorbereidend werk van de wet nodig. Opdat wij ook tot Christus komen en de rechtvaardigmaking in het geloof ervaren, dat is bevinding. Dat je het ook weet. Wat je weet en je ervaart alleen maar dat je zonden vergeven zijn. Als je verschrikkelijke berg met zonden op je geweten hebt liggen. En dat je Spaans benauwd bent. Dat is Luther. En dan moeten ze me nooit meer zeggen dat Luther de wet aan de kant zou hebben geschoven. Maar dan moet je toch nog maar weer, heel die gelaten brief, hè, die Luther behandelt, staat vol van dit soort citaten. Wat kunnen wij daaruit leren? Dat de samenwerking van wet en evangelie de zondaar tot het geloof in Christus leiden. Onze laatste gedachte, de versterking van het geloof. Maar dat zegt ons antwoord ook. En het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Dat is een woordje om ook een streep onder te zetten. Dat ware geloof, dat moet versterkt worden. Waarom? Wel, in de eerste plaats, wij hebben geen volkomen geloof. Wat betekent dat, een volkomen geloof? Een volkomen geloof betekent dat je altijd aan het geloven bent. 24 uur op een dag. Dat er nooit aanvechtingen zijn.
Als je altijd sterk bent. Dat je nooit meer afgeleid wordt. Dat je altijd in het volste vertrouwen leeft. Wel, wie doet dat? Kijk, in de hemel zullen we storenloos op Jezus zien. Daar is geen geloof meer nodig. Maar daar zullen we storenloos op Jezus zien. En soms, dan zeg ik het met pijn in mijn hart. Kon ik dat nu maar? Kon ik dat nu maar? Kijk, daarom zal de catechismus ons in de toekomst verder onderwijzen dat woord en sacramenten heen wijzen. Weet je wel? Je raakt de Heer Jezus dikwijls uit het oog, meestal door eigen schuld. Dus dan wijzen ons heen, daar moet je heen. Maar dat is voor een volgende keer. Dus dat is één. Wij hebben geen volkomen geloof. Daarom heeft dat geloof versterking nodig. En dat doet ook de Heilige Geest. Ik zeg niks verkeerds over bijbelstudie. Maar het historische geloof, die kan met bijbelstudie zijn eigen geloof versterken. Nou, we hebben een fijne avond gehad. En we hebben nieuwe inzichten gekregen. En dan kun je er tegenaan. Maar, je kunt het nooit zelf versterken. Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij versterkt dat ware geloof. Dat woordje versterken, dat veronderstelt ook dat het wel minder kan worden voor een tijd. En dat het wel kan lijken alsof het weg is. Maar het is geen tijdgeloof. Kijk, tijdgeloof, dat gaat weer weg. Tijdgeloof, zegt de Heer Jezus, dat is een geloof wat eerst onstuimige emotie heeft. Vrolijke emotie. En dan later, als de vervolging komt, haken die mensen af. Je ziet ze niet meer. Maar als je kijkt in het leven van Lot en van Simson, dan denk je soms, waar is dat geloof ergens? En misschien als je dicht bij jezelf blijft, dan moet je soms ook wel zeggen, ik lijk wel of ik een werelds mens ben, dat er geen kruimel geloof meer gevonden wordt. Versterking. Dat wil zeggen dat het ware geloof een levend geloof is. Nou, er is nog een reden. En dat is dat niemand als een volwassene geboren wordt in het geestelijke. Dat valt me wel eens op, hè. Als iemand dan net tot geloof gekomen is, zoals wij dat dan nu zeggen, dan denk ik, tjonge, wat een hoge praat ineens. Maar in de natuur wordt er toch ook eens een klein hulpbehoevend babytje geboren. Ho, gelijk zal ik stellen hoor. Het zwakste, het kleinste, het geringste geloof heeft het van de Heere Jezus. Absoluut waar. En ziet op de Heere Jezus. En schuilt bij de Heere Jezus. En vlucht naar de Heere Jezus. Daar wil ik niets van afdoen. Buiten Jezus is geen leven. Maar er worden toch geen volwassen mannen en volwassen vrouwen geboren. Zou dat dan wel goed zijn vandaag aan de dag? Dat we het van meet af aan gelijk allemaal weten. En dat denk ik moet daar eigenlijk nog wel opwas plaatsvinden in dat geloof. Het ware geloof dat begint klein en dat begint schuchter. En dat heeft versterking nodig. Nog een reden. Johannes, in Johannes 2, leert ons dat er ook trappen zijn in het geloof. Er zijn vaders in Christus, jongelingen in Christus, zuigelingen in Christus. Dus daar is ook nog onderscheid. Het werk van de Heilige Geest is nooit een soort fabriekswerk waar altijd exact hetzelfde product uitkomt. Zelfde maat, zelfde grootte, zelfde materiaal. Nee. Daar zijn standen in het leven van de genade. En de een die mag er meer van kennen dan de ander. Hoewel alle geloof richt zich op Gods barmhartigheid in Christus. En dan is er nog een reden waarom dat ware geloof versterkt moet worden. En ik denk dat daar vooral de catechismus op wil wijzen voor nu en in de toekomst. Dat ware geloof, dat kent aanvechting. Dat kent vertwijfeling. Waarom? Wel, het ware geloof richt zich op de belofte. Ja, en dan moet die vervulling van de belofte maar eens op zich laten wachten. Net als bij Abraham en Sarah. Dat Hagar naar voren geschoven wordt, dat ken ik wel. Dat wij de vervulling willen verhaasten, dat ken ik wel. Dat wij de Heer een handje willen helpen, dat ken ik wel. Want dat wachten, dat is ten diepste het leven van het geloof. Heel Hebreeën 11 spreekt ervan, wachten. Want zo beproeft de Heer het geloof, zo versterkt de Heer het geloof. Luther zegt, een christen wordt gemaakt door de aanvechting. En daarom zegt de Heer, weet je wat, ik beloof het nu, maar ik geef het je over 25 jaar. Emma wachten. En dan lees ik zelfs in Hebreeën 11, dat ze de belofte, de vervulling helemaal niet gekregen hebben. Nou, ik wil u best vertellen dat ik de laatste tijd aardig wat keren overhoop gegaan ben en onderuit. En aan mijn hoofd gegrepen heb. En dat ik er niet veel meer van kan bekijken. En dat ik er niet veel meer van kan bezien. Daarom heeft het geloof versterking nodig. Hoor je Asaf niet roepen, zou de Gods beloftenissen verder hun vervulling missen? Hoor je hem dan niet worstelen? Zou u zo'n sterk geloof hebben? He, dat je als een volwassene geboren bent, dat je ook nooit versterking nodig hebt. En dan zeg je, of God het nou vervult of niet, ik sta met beide benen op die belofte, want God doet wat hij zegt. Ja, dat is geloof. God doet wat hij zegt. Maar geloof me, de Bijbel laat me zien, als hij iets zegt, dan leidt hij je vervolgens de komende tijd in het tegenovergestelde. En daarom heeft geloof versterking nodig. En dat doet hij door het woord. De catechismus noemt dat hier nu niet meer. In het kort begrip krijg je, laat ik maar zeggen, een kleine correctie erbij. Hij versterkt het door de sacramenten. Want die sacramenten die zeggen, ja vriend, jouw geloof en jij bent niet waarachtig, maar Gods beloften zijn waar. Gods beloften zijn waar. Dus die sacramenten die halen je bij al die donkere, bange omstandigheden weg. En die wijzen dan op de belofte van het evangelie. Nou, daar gaat de catechismus de volgende keer mee verder. En dan ziet het geloof het weer. Ja, kijk, de Heere is waar. Hij kan niet liegen. En weet je, soms dan zeg ik ook in het geloof, nou ja Heere, dan is het uw woord en dan moet u er ook maar voor zorgen dat het vervuld wordt. Ik bemoei me er niet meer mee. Kijk, dat is geloof. Je armen over elkaar. Maar meestal heb ik de neiging om de Heer een handje te helpen. En dat is ongeloof. Dat is ongeloof. Het ware geloof wordt versterkt door het gebruik van de sacramenten. Ware geloof versterkt. Dus dat betekent als wij de sacramenten gebruiken, dat we ze wel gelovig gebruiken. Want het is niet zo als je de doop gebruikt of als je gedoopt bent dat je automatisch. Het is niet zo dat je aan zijn tafel zit dat je automatisch. Nee. Het geloof richt zich op de belofte. Er wordt aangevochten, er is vertwijfeling, want het lijkt al of Gods belofte zijn vervulling mist. Maar door het gebruik van de sacramenten word ik weer gesterkt. Toch is Gods belofte waar. En toch doet de Heer wat hij zegt. En dan kan ik weer godsmoeds verder. Als ik zie op de waarachtigheid van de belofte van het evangelie. Nou, het mag ons in ieder geval helder geworden zijn als we de genademiddelen verwaarlozen, dat het alleen maar tot schade is van je ziel.